Hey Wouter hier, te gek dat je weer luistert naar Elektra Podcast. Of voor het eerst, als dit je eerste keer is. Dat kan ook, weet ik veel. Welkom bij Elektra Podcast. Of het nou je eerste keer of je 180ste keer is. Anyway, mijn vakantie zit erop. Ik heb een hele relaxte week gehad. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel gedaan, behalve een beetje thuis hangen. En ik ben op vriendenweekend geweest met vrienden, waaronder vrienden die ik al heb vanaf de middelbare school, 30 jaar geleden. We zaten in Château Cortil, vlakbij Blangy. Dat is Wallonië. Klein half uurtje rijden bij Maastricht vandaan. En heel mooi gebied. En leuk kasteel, al is het niet. Bij kasteel denk ik echt zo Disney kasteel. En dit was niet Disney, zeg maar. Maar wel heel erg leuk en gezellig. En we waren ook nog even een dagje in Maastricht. Wat een leuke stad is dat toch altijd. Ik vind het mooi sowieso. Ik hou van Limburg hoor. Maar Maastricht, mooie stad, gezellig. Lekkere vlaai gegeten. Nou, nu begint het werken weer gewoon. Dus vanmiddag ga ik naar Lubach. Dat is maandagmiddag. Woensdag doe ik daar ook weer de opwarming. Dan ga ik donderdag naar Kuik, Schouwburg Kuik, om daar met blokjes te spelen. En dat doe ik op vrijdag in Theater de Koningshof in Maassluis. Dat zijn de laatste twee opties in februari. Als je die wil zien, dus kom kijken. En op zaterdag 28 februari sluit ik de show af in het Comedyhuis in Utrecht. Dus dat is gewoon 25 minuutjes, half uurtje, denk ik. Stand-up, grappies. Kom ergens kijken. Ik ben weer helemaal opgeladen. Ik heb ook voor het eerst in tijden weer echt lekker lang gelopen. Dat was ook heel fijn. Hardlopen bedoel ik dan. Dus ik ben weer redelijk on track, zeg maar. Moet ook wel, want in april ga ik de marathon van Londen lopen. En daar heb ik ook onwijs zin in. Maar goed, dat is hoe het met mij gaat. Ik hoop dat het met jou ook alles goed gaat. En mocht het nou zijn dat het niet zo goed gaat, dan hoop ik dat je door de aflevering die je nu gaat luisteren, het daarna wel weer goed met je gaat. Veel plezier.
Ik had één fan in Woonboot de Zeester. En die, die heb ik genadeloos afgestraft. Ja.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. En dit keer is Selma Visser te gast. Selma won de juryprijs bij het Groninger Studenten Cabaret Festival en stond in de finale van zowel Kameretten als het Amsterdams Kleinkunstfestival. Selma toert met avondvullende voorstellingen door het hele land. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Selma Visser. Maar je hebt Groninger Cabaret Festival gedaan, AKF en Kameretten.
Ja. Ik had Groninger Studenten Cabaret gedaan. Maar toen, daar was ik eigenlijk mee begonnen toen ik nog totaal geen ervaring had. Dus ik had echt nog niks gedaan, zeg maar. Ik had een jaar toneelschool gedaan, maar ik had nog nooit op het podium gestaan, zeg maar. Los van, met de toneelschool doe je natuurlijk ook wel een stukje of zo met je klas. Maar ik had nog nooit echt zelf op het podium cabaret gespeeld.
Ja, en even gelijk, want je hebt één jaar toneelschool. En waarom ben je gestopt? Waarom heb je niet
opgemaakt? Even het trauma aanraken.
Kijk, gewoon gelijk de eerste minuut al het trauma zin. Hoppa.
Nee, het was eigenlijk... het valt op zich wel mee. Ik was de toneelschool gaan doen vanuit het idee dat ik echt de theaterwereld gewoon in breedste zin in wilde. Mm-hmm. Dus ik wilde, spelen worden. Op zich dacht ik toen ook, had ik wel door dat ik het leuk vond om dingen te maken. Maar ik was wel ook echt gericht op spelen en echt acteren, zeg maar.
Ja, en niet per se niet als per se, solo artiest.
Nee,
ja.
Ook niet per se als cabaretier of wat dan ook. Maar toen, tijdens dat jaar, eerste jaar op de toneelschool. Ik zeg eerste jaar, maar het was dus ook...
Laatste jaar.
Het was ook het laatste.
Al jouw jaren op de toneelschool.
Gewoon het jaar.
Ja.
Tijdens dat jaar kwam ik er wel achter dat ik ik het heel leuk vond om, om grappen te maken. En om grappige liedjes ook te schrijven. En toen kwam de toneelschool er ook achter dat ik dat leuk vond. En dat was, dat was geen match daar. Dus dat was... Het was eigenlijk gewoon een heel rustig open gesprek. Ze zeiden gewoon aan het einde van het jaar van, als jij deze kant op wil gaan, de richting van het cabaret, dan moet je dat lekker doen. Maar dat is hier dan niet de plek.
Dat was veel meer hun besluit dan jouw besluit.
Ja, het was wel echt duidelijk hun besluit. Ja.
Oh, maar dat is ook hoe...
Ja, ja.
Zag je dat aankomen?
Nee, niet per se. En op dat moment vond ik het ook wel lastig, omdat ik toch ook het gevoel had van, als je dat vond, had dan gedurende het jaar ook geprobeerd met mij dat gesprek aan te gaan en mij een andere richting misschien op te duwen of samen te kijken van of er voor mij ook een andere richting was. Dus dat vond ik vooral heel vervelend, dat zo aan het einde van het jaar een soort een verrassing was van, haha, wij vinden dit eigenlijk helemaal niet leuk. Dus dat vond ik niet zo leuk. Maar op zich dat gesprek zelf en dat ze dat aangaven, dat was alleen maar goed en was ook goed voor mij. En het was ook goed dat ik die opleiding niet heb afgemaakt. Want ja, dan was ik niet gaan doen wat ik wilde. Ja.
Nee, ik ben vooral verbaasd omdat er toch ook een aantal hele grote cabaretnamen zijn die gewoon juist toneelschool hebben gedaan.
Je hebt verschillende toneelscholen. Je hebt in Nederland een stuk of je hebt 4 in Nederland. Ook nog wel op mbo-niveau een paar. Maar op hbo-niveau heb je 4 toneelscholen. En dan heb je in België heb je nog 3 of 4 of zo. En ik heb in Antwerpen de toneelschool gedaan. En daar in Antwerpen, ik kan dus alleen niet zeggen over Antwerpen, maar daar was het heel duidelijk dat het niet matchte. Ja.
Oké, okay. En dan heb je dat jaar gedaan. Dan denk je, ja, ik wil wel iets gaan doen.
Ja, nou, ik was dus eigenlijk voor de zomer was ik dus van school gestuurd. En dan, en dat vind ik altijd zo heftig klinken, want het klinkt dan alsof ik de school in de fik heb gestoken of zo. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Maar ik was dus van school gestuurd. En toen, toen zat ik gewoon in de zomer. Zat ik gewoon weer bij mijn ouders, of bij mijn moeder dan thuis, op de bank. Mijn broertje zat ook op de bank. Mijn broertje is professioneel accordeonist, pianist. En ja, het was dan denk ik gewoon deels verveling, deels toch wel iets van ambitie of zo. Dat ik dacht van ja, laten we iets leuks doen. Laten we meedoen met een cabaretfestival.
Want dat bedenk je als je je verveelt in de zomer op de bank.
Nou, verveling. Ik weet niet. Het was gewoon opeens een leegte. En ik wilde gewoon graag iets doen. En ik wilde wel graag spelen. Dus ik denk dat ik zelf toch, ja, dat misschien wel ergens heb aangevoeld van, volgens mij moet ik dit gaan doen. Volgens mij is dat leuk. Ja. Maar ik had niet verwacht, dat was wel een verrassing. Ik had niet verwacht dat het echt zo'n hele wereld zou zijn waarin mensen helemaal al dingen konden. En dat ze allerlei dingen hadden voorbereid. Dus ik had ook niks. En ik had wel af en toe op de toneelschool een liedje geschreven wat niet geaccepteerd was. Waardoor ik wel dacht van dat is misschien dan leuk voor dat festival. Maar verder had ik niks. Dus je moest dan uiteindelijk een half uur voor het Groninger Studentencabaret. En ik had denk ik anderhalf liedje of zo. Dus ik had denk ik misschien 7 minuutjes. En toen heb ik me ingeschreven en ben ik mee gaan doen. Dus die broer meegenomen met zijn accordeon. En me er een beetje doorheen gebluft. En uiteindelijk pas in dat traject, dan ga je een aantal try-outs spelen. En toen ben ik gewoon als een gek ben ik dingen gaan schrijven. Want ik dacht, ja, dan moet ik wel iets hebben. Ik schrok ook wel heel erg van dat de rest iets had.
Heb je ook auditie moeten doen of niet?
Ja, zeker.
Want die is, ik weet niet hoe.
10 minuten, dus dat was 7 minuten had ik al en de 3 minuten geblufft. Ja.
Wat alsnog, als ik kijk naar mijn eigen begin of naar heel veel beginnende comedians en cabaretiers, het verschil tussen 7 en 10 minuten
is veel, ja.
Is heel groot.
Nee, ik had natuurlijk wel bedacht van, dan ga ik een beetje dit vertellen of zo. Maar het ging bij die auditie ook niet overdonderend goed. En ik voelde zelf ook wel van, oh ja, dat moet je dus wel echt. Je moet echt wel precies weten wat je gaat zeggen volgens mij. Dus dat was wel ook een les na die auditie. En toen weet ik nog dat we in de trein terug zaten, mijn broer en ik. Dus die accordeon en ik. En toen zaten we in de trein terug. En toen zei mijn broer nog tegen mij van, ja, Selma, leuk. Maar de volgende keer dat je zoiets gaat doen en mijn tijd ook daarin vraagt, weet je, wil ik wel echt dat je even gewoon het goed voorbereidt. Want dit kan niet. Want het is zonde van onze tijd. Nou, uiteindelijk waren we door naar de halve finale. Dus ja.
En hoe was de auditie? Want wat ik vaker heb gehoord is dat het bij Groningen vaak echt gewoon 3 mensen op een rijtje achter tafels in een TL verlicht lokaaltje ergens is.
Was ook zo, ja. Maar goed, op dat punt had ik natuurlijk totaal geen ervaring met cabaret. En dat was dan in dat zaaltje mijn eerste cabaret optreden. Dus ik had ook niet een referentie of zo. Ik had ook niet iets anders verwacht of zo. Ik had ook niet over nagedacht of dat in een theaterzaal zou zijn of zo. Ik had helemaal geen verwachting ook. Dus,
helpt dat, denk je? Dat je er zo onbevangen en zonder verwachting in komt?
Ik raad het niemand aan om dit pad te kiezen. Nee. Nee, je moet echt goed voorbereiden. Je moet echt bedenken wat je gaat doen. Het is niet zomaar iets of zo. Je moet je daar niet doorheen bluffen. Je moet dat echt serieus nemen. Ja, dus niet mij nadoen, nee.
Nee.
Maar uiteindelijk vond ik wel de juryprijs op het festival. Dat vind ik toch wel belangrijk om daarbij te zijn.
Nee, absoluut. Ja. Je zit hier bij gratie van het feit dat het allemaal gelukt is en dat het heel lekker gaat.
Ja,
En niet dat alles slecht is gegaan. Ook al wil ik het altijd hebben over alles wat slecht gaat.
Ja.
En hoe was dan dat traject? Want je zei al, je schrok ook wel dat de rest al dingen kon en veel meer had.
Maar het gaf ook een enorme impuls. Want ik dacht gewoon, het is gewoon een soort leuk frivol iets of zo. Van we doen maar eventjes iets. Maar ik was ook wel heel erg onder de indruk van de rest. En ik vond het ook, de rest heeft mij ook enorm misschien aangezwengeld. Ook daardoor dat ik dacht van, ik ging er enorm op aan dat we het allemaal zo serieus namen. Dus ik ging daardoor ook ontzettend mijn best doen. Omdat ik vond het ook ontzettend leuk dat het zo'n hele wereld was. En dat iedereen zo serieus daarin ging. En zo de millimeter werk was van waar welk woord. En zo wist ik helemaal niet. Ik denk, je vertelt een verhaal. Maar je gaat dat helemaal niet op de letter helemaal uittekenen. Maar blijkbaar dus wel. Dus dan ging ik dat ook doen. En dat vond ik alleen maar fantastisch. Dat het blijkbaar zo nauw kwam. En dat het zo zorgvuldig en nauwkeurig werd uitgedacht. Dus dat, ik vond het alleen maar leuk.
Is het niet ook intimiderend als je op het moment dat je dat nog niet doet en je ziet de rest dat wel doen, dat je denkt, holy shit, zij doen iets wat ik nog helemaal niet.
Nou, ik herinner me niet als intimiderend. Ik herinner me vooral, omdat ik stond er natuurlijk ook heel anders in dan de rest. De rest was heel strategisch. Van, we hebben een aantal jaar, denk ik hoor, van in comedyclubs gespeeld. En die hebben dan open podia gedaan. Of ze hebben wel een opleiding afgemaakt. Of zo. Die hebben helemaal een idee van, en dan ga ik dan Groninger studentencabaret doen. En dan komt daar iets uit of zo. Dus die hadden helemaal een plan. Ik had natuurlijk helemaal geen plan, ook toen ik meedeed niet. Dus ik werd wel enthousiast van de rest. Maar het is niet dat ik op dat moment dacht van, dan gaan we winnen ook of zo. Dus ik deed gewoon leuk mee. En ik vond het ontzettend leuk. Maar het is niet dat ik daarin zat van, het heeft alleen maar waarde als je wint.
Okay.
En ik weet zelfs nog dat er dat ik iemand sprak, een kennis die zelf ook speelde. En die zei het tegen mij, want ik had me toen ondertussen dus ingeschreven en ik was bezig met de try-outs. En ik vertelde hem dat van, ja, ik doe nu trouwens ook iets met cabaret, ben ook bezig. En toen zei de jongen tegen mij van, ik zou zelf echt alleen maar meedoen met zo'n festival als ik ook echt wist dat ik kon winnen.
Dat zou ik ook geantwoord kunnen hebben.
Maar goed, dat had ik zelf. Pas op dat moment dacht ik, dat moet echt het streven zijn, zeg maar. We doen niet mee omdat het leuk is, omdat we dingen leren, omdat we op dat podium willen staan. Nee, je moet echt winnen en anders heeft het geen waarde. Maar pas op dat moment toen hij dat zei, toen realiseerde ik me dat pas, zeg maar. Dat de insteek was überhaupt om mee te doen. Ja, wist
ja. Nou ja, ik vind het wel grappig, want het een sluit het ander niet uit. Jij bewijst dat je kan meedoen zonder die insteek en alsnog gewoon winnen. Maar ik vind het heel grappig, omdat festivals, zeker de organisatie van festivals, die hebben vaak heel erg juist het idee wat jij had van, nou, het is leuk met z'n allen, je leert ervan, het is gewoon gezellig. En heel veel mensen die inderdaad veel strategischer meedoen, want die denken, maar als ik dit win, dan heb ik een finalistentour, of dan heb ik kans om bij een impresariaat binnen te komen. Ja. En dan lonkt er wellicht een avondvullende tour. Dus dan, die kans moet je één keer goed pakken. Want je kan niet het jaar erop, als je de halve finale haalt, ga je niet het jaar erop weer meedoen.
Nee. En kijk, nu sta ik daar ook heel anders in. Dus nu, met de kennis van nu, had ik dat ook echt niet zo gedaan. En ik raad ook iedereen aan om dat niet zomaar te doen. Maar uiteindelijk heeft het gewoon prima uitgepakt natuurlijk.
Ja, en dan doe je mee gewoon omdat het leuk is. De finale is in de Schouwburg in Groningen. Fantastisch mooie zaal, 500 man. Dan ga je de finalistentour doen. Dat zijn niet allemaal fantastisch mooie zalen met 500 man. Er komt ongetwijfeld ook een eerste keer dat je speelt en dat je denkt, het is blijkbaar niet alleen maar leuk wat ik hier aan het doen ben.
Ja, en dat hadden ze eigenlijk bij het Groningen Studentencabaret heel mooi gepland. Want we hadden dan, ik weet nog dat je de finale had in de Schouwburg in Groningen. En dan had je de eerste speelplek van de finalistentour. Dat was in buurthuis Annen. Boven in Drenthe is dat. En toen stond je daar dus... Nou ja, ik geloof dat ze hadden wel echt iets van theaterlampjes. Het was niet een TL-licht, maar zo herinner ik het mij wel, zeg maar. en dan zat je daar gewoon voor 100 abonnementhouders te spelen. Dus mensen die dan gewoon elke maand naar het...
Voor buurthuis. Ik ken buurthuis Anne niet, maar...
Ja, ik was ontzettend blij dat ze er waren. Anders was het natuurlijk nog... verdrietiger geweest in dat buurthuis. Maar het was wel opeens zaten daar mensen die gewoon iedere maand erheen gaan omdat er een activiteit is. En die mensen kwamen niet per se voor ons. En dat voelde je wel. En in de Schouwburg, die was natuurlijk helemaal gevuld met mensen die geïnteresseerd waren in cabaret, die dat leuk vonden, die daarheen wilden, die wisten wat het was, die misschien zelfs wel wisten wie er ongeveer gingen spelen. En dan de keer daarna dan... Ja, dat was wel een les of zo.
En hoe, weet je nog hoe dat was? Want je komt daar aan, dan kom je 's middags aan. Buurthuis Annen heeft denk ik van buiten al flink andere uitstraling dan Schouwburg Groningen. Was je er op voorbereid? Zeker ook omdat je nog niet zo thuis was in het wereldje, zeg maar. Wist je waar je op moest rekenen of was het een verrassing?
Nou, het is niet dat ik op dat punt zoveel verwachtingen of sterrenlures had van nu ga ik de grote zalen van Nederland spelen. Dus dat dacht ik absoluut niet. Dus ik wist zelf wel van, we spelen nu in de Schouwburg in Groningen, maar dat is niet normaal. Dat snapte ik wel. Dus ik wist wel dat er kleinere zalen zouden komen. Maar ik weet nog wel dat we bij buurthuis Anne aankwamen en dat ik echt zo weifelend voor die deur stond van... Volgens mij is dit een basisschool. We gaan hier niet naar binnen. Dat weet ik nog wel. Dat ik echt dacht, theaters zien er echt anders uit. Dus ik had wel iets van een beeld waar het duidelijk niet aan beantwoordde. Maar uiteindelijk ook dat werd een hele leuke avond, gek genoeg. Dus dat is...
Ja. We hadden het er tijdens het opbouwen ook nog over een plek waar ik ooit speelde in de buurt waar ik vroeger woonde. Dat het hartstikke leuke avonden kunnen zijn, ook al ziet het er niet zo uit.
Ja.
En omgekeerd kan het ook. Je kan in een schitterende zaal staan en een verschrikkelijke avond hebben.
Ja, zeker. Ja, dus het was niet zo dat buurthuis Anne mij in dat opzicht heeft afgeschrikt. Nee.
Weet je de eerste show nog die je deed waar je merkte zo... Ho, wacht even. Het kan ook gewoon in de show zelf heel anders lopen.
In de show zelf?
Nou ja, gewoon een eerste echt slechte show. Weet je, zo'n finale waar je wint, dan neem ik aan... is het optreden ook gewoon lekker gegaan en mensen lachen... en zijn mee met liedjes en dingen die je doet... En dat je dan ergens speelt en dat je dan denkt... Oké, of bij zo'n finalistentour... Zo, zij hadden een andere winnaar gezien.
Ja, nee, zeker. Nou, het is eerder lastig om daar nu gelijk één voorbeeld van in mijn hoofd te nemen. Er zijn zat. Ja, toen gelijk al in die finalistentour waren er een aantal...
Ja, wat is de eerste die gelijk naar boven komt? Dat je denkt, oh, die avond, ja...
Nou, wij speelden in Nijmegen op een soort theaterboot.
Theaterboot de Zeester.
Theaterboot de Zeester, vrees ik. Ja, ik hoopte dat...
Ik weet niet hoeveel theaterboten ze hebben. Nou, ik ken er maar één in Nijmegen.
Ik moet zeggen, ik hoopte nu dat het een beetje algemeen zou blijven. Dat dan niet theaterboot de Zeester gelijk zou denken, nou, dat zijn wij of zo.
Ook hier is weer een plek waar ik ook, ik heb er volgens mij 2 of 3 keer gespeeld, hele leuke avonden heb gehad. Dus nou, het ligt niet per se aan...
Nee, het lag ook niet. Ik denk dat het zonder mij ook een hele leuke avond had kunnen zijn. Maar toen was er, ik weet nog dat ik daar stond en dat er zo weinig respons was, dat ik echt, nou ik denk dat ik toen voor het eerst echt een beetje in paniek raakte van dit kan dus ook. En wat duurt een half uur dan lang? Want je speelt met zo'n finalistentour, speel je dus een half uur elk. Mm-hmm. En toen schrok ik wel echt van, oh, dit is, een half uur is echt een eeuwigheid. Dat is in principe de hele avond. En gewoon nul reactie en mensen kijken je maar aan. En toen, ja, ik ging dan ook heel hard blunderen. Want ik dacht, oh, dan moet ik leuk gaan doen. Dan moet ik leuker joliger gaan doen of zo. Dus ik ging ook mensen aanspreken in het publiek en zo. Dat had ik ook echt niet moeten doen. Er zat één vrouw te lachen. En dat was echt de enige vrouw die aan het lachen was bij mij. En toen ging ik die vrouw aanspreken. En dat ik heb echt de meest nare dingen tegen haar gezegd. En ik denk daar af en toe nog steeds aan.
Weet je nog wat je tegen haar gezegd hebt?
Nee, ik weet alleen nog de sfeer. Dat de sfeer. Ik weet oprecht niet meer precies wat ik zei, maar... Zij viel gewoon op doordat ze lacht. Dus daardoor ging ik daarop aan. En begon ik maar gewoon een beetje tegen haar te praten. En ja, ik weet nog dat zo langzaam die lach van haar ook verdween. Oh. Ik had één vriend in het publiek. En daarna, ja nee.
Ik vind het zo grappig. Dit is zo'n klassiek ding wat ik vaker heb zien gebeuren. Dat er... Ja, dat de zaal niet heel erg meewerkt. Iemand gaat interactie zoeken. En dan juist met de mensen die wel mee zijn.
Ja.
En dan daar, ik denk bijna altijd onbewust. Maar dan toch vanuit een idee, ik ga iets lolligs doen of weet ik wat.
Ja.
Dat eigenlijk diegene nou afstraffen, zeg maar.
Ja.
Dat je denkt, hè, maar dit was de...
Dit was
die stond
mijn
aan jouw kant.
Ik had één fan in Woonboot de Zeester. En die, ja, die heb ik genadeloos afgestraft. Ja, ja. Ik heb ook niet, ik bedoel, ik heb haar niet uitgescholden of zo, maar het is wel een beetje, ik ging een beetje zo op een jolige manier, zoals je op de middelbare school dan misschien wel eens probeert cool te doen in de trant van dat je dan anderen een klein beetje zo gaat plagen, ja, of pesten, zeg maar dan wil je ook gewoon heel graag bij diegene horen en dan ga je een beetje zo plaagstootjes uitdelen. Dus dat herinner ik me, dat het een beetje in die trant was en dan waarschijnlijk iets suffers, oppervlakkigs over haar uiterlijk of zo, zoiets kan ik... Zoiets kan me voor de geest halen. Maar goed, mocht mevrouw van de Zeester in Nijmegen ooit dit luisteren... Excuses, ik denk nog vaak nu. Ja. Ja, en we speelden ook, dat weet ik ook nog... met die finalistentour van Groningen... zouden we ook in Antwerpen spelen. Wat natuurlijk dan voor mij een bijzondere plek was... om naar terug te gaan.
Ja.
Toen weet ik... nog dat we op de dag zelf, we zouden daar gaan spelen met de finalistentour. En op de ochtend zelf kregen we bericht van het festival. Er zijn 0 kaartjes verkocht.
0?
Ja.
Dat is heel weinig.
Ja. En mijn broer, de accordeon,
ja,
die zat op dat moment in de bus naar het station. Zeg maar zo laat hebben ze ons dat laten weten. 0. Dat ik ook echt... Dat weet ik. Dus dat voelde ook wel als een klap. Dat was dan niet per se dat optreden. Dus, want dat optreden is helemaal niet geweest. Maar dat herinner ik me nog wel. Dat was... dat vond ik echt...
En ook raar van zo'n organisatie. Want het gebeurt nou eenmaal dat er af en toe gewoon weinig verkocht wordt. Dat weet je als organisatie ook al 2 weken van tevoren dat het niet heel hard gaat.
Ja, maar goed. Het zijn natuurlijk studenten die dat organiseren. Groninger Studentencabaret wordt ieder jaar door studenten georganiseerd. En ieder jaar neemt ook een nieuwe groep studenten dat over. Dus het is ook
en
niet dat we nu kunnen fitten op één groep.
Draaien
zeg maar.
Die het draaiboek van het jaar ervoor niet over aan de nieuwe groep. Die vinden altijd alles opnieuw uit. Ja. Ik vind het een heel leuk festival, maar dit is een bijzonder element. Ik weet niet,
ja, ik
zullen
denk
het ongetwijfeld
dat
het... wel overdraaien, maar gevoelsmatig?
Ja, dat is... Ik heb gewoon het idee dat het af en toe een beetje misgaat daardoor. Dus het was een hele lieve club, leuke club studenten. Maar daarvan dacht ik echt van ja, het is...
Ja,
jullie maken wel heel duidelijk dat jullie studenten zijn.
Ja, precies.
Geen echte...
Als je dat ziet... Weet je, ik heb het ook als ik... Ik weet dat ik binnenkort heb ik ergens een show en die staat ook op heel weinig kaarten. Daar heb ik nu al aan mijn impresariaat gevraagd. Hey, wat gaan we doen? Want als het nu al op zo weinig staat... dan moeten we of echt nog alles uit de kast gaan trekken... om het een beetje speelbaar te krijgen die avond... of we moeten misschien al gaan besluiten... laten we het lekker niet doen. Want daar heeft niemand wat aan.
Nee.
Dat zou je daar
en
ook hebben.
Het is misschien dan gewoon ontzettend groot optimisme van die studenten... dat ze dachten van, nou, 0 kaarten, maar ja... Misschien dat het in de loop van de middag nog aantrekt.
Dat enthousiasme
zo,
is er altijd. Hoe vaak ik wel niet... Nee, maar er is natuurlijk altijd nog wel wat aanloop aan de deur.
Nooit. Het is nooit.
Nooit.
Nee. We zeggen nog 2 mensen af, omdat ze toch andere plannen hebben. Dat is het. Er is uitloop aan de deur. Er is geen aanloop aan de deur. Ja. Ik zou mee willen lachen, maar het is wel echt gewoon waar.
Ja, nou, ik... Ja, zo is het. Ja. Wat is het kleinste aantal mensen waar jij ooit voor hebt gespeeld?
Kleinste aantal mensen. Ik denk, ja. Ik denk 9 man of zo.
Oké.
Okay. Dat zou je meevallen of niet?
Bij mij staat het record op 6.
Oh ja.
En het was een superleuke avond.
Oh ja.
Dus dat kan. Maar 9 is nog steeds heel erg. En in wat voor setting was het?
Dat was in de kleine zaal van een heel klein, piepklein theater. Die was in Theater de Riegel. Dat heet tegenwoordig de Riegel in Amsterdam.
Ja.
Die hebben dus ook een kleine zaal. En dan de mensen die dat theater kennen, die denken dan waarschijnlijk, oh ja, daar ben ik dan geweest. Maar dat is dan de grote zaal. ja, ze hebben ook nog een derde daarvan, zeg maar, denk ik. En,
het is in de kelder, denk ik, hè, beneden?
Het is in de kelder. En tenminste, ik geloof het wel. En daar speelde
moest
ik in de kleine
zaal. Moest je het erop op of af?
Ik heb het weggedrukt. Ik denk niet dat ik deze details...
Ze hebben namelijk ook een zolderzaal.
Oké.
En die is volgens mij nog kleiner.
Oh, wauw.
Ik heb er vorige maand 2 try-outs gedaan. En het gaat vandaag om jou, niet over mij. Dus, maar dat waren bijzondere avonden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het bij jou was. Want beschrijf even het zaaltje.
Het was heel smal. En er stonden dan, nou, ik denk dat er ruimte was voor misschien 6 klapstoeltjes. En een klein middenpadje nog ertussen.
Ja.
En dan, dus vrij lang gerekt. Dus ik denk dat er uiteindelijk echt wel een stuk of... Nou, er hadden makkelijk 35 man ingekund, zeg maar. Maar bij mij zaten er dan 9. Het was ook een heel klein podiumpje. En dan, er waren ook niet echt die coulissen of zo natuurlijk. Dus het was dan, oh ja, en ik speelde dus met een muzikant. En met een piano ook altijd op het podium. En die piano die nam eigenlijk gewoon de helft van dat podium in.
Ja, want het podium is bij elkaar, nou, als het 3,5 meter is, dan schat ik het al heel ruim in.
Ja. Ja, dat denk ik ook. 3,5
meter breed en 1,5 diep hooguit.
Ja. Ja, en dan stond er dus een piano en ik, zeg maar. En eigenlijk is het meer een solo voorstelling. Maar ik heb dan altijd een muzikant mee die het een beetje de liedjes begeleidt. Maar het is dus helemaal niet... Er ligt niet zoveel nadruk op de muziek of de muzikant. En die zegt ook niks de hele avond. En in Theater de Riegel zag je dus gewoon... Je zag vooral de muzikant, de piano. En ik stond daar dan zo wat bescheiden naast. Zo. Ik denk dat ik nog maar 1/3 van het podium verder had. En dan viel het ook opeens heel erg op dat eigenlijk maar... Ja, ik denk dat we op piano... Misschien dat er in totaal net 10 minuutjes op de piano wordt gespeeld in 1,5 uur. Ja, hij speelt ook accordeon. Dat was ook heel... onwerkelijk of zo, dat je de hele tijd naar die piano zit te kijken en mij er zo naast. En
moet voor de muzikant in kwestie ook heel ongemakkelijk zijn. Of ongemakkelijk, maar die zit veel meer ook in zicht dan die normaal zou zitten.
Ja, normaal proberen we het lampje ook een beetje te dimmen, maar dat kon nu niet, want het is 1 lamp en dan werd ik ook gedimd. Dus het is, je zit samen, zit je gewoon in die bak licht. En dan is het ook gewoon heel onwerkelijk dat er 1 iemand heet te praten en die ander niet. Dus het is, dat was ook wel een les. Dat ik dacht van, oh ja, ik moet toch op de een of andere manier hem meer kunnen verstoppen of zo.
Ja. Maar ook met 9. En kwam er wel een beetje reactie uit de 9 man in kwestie?
Dat was wel weer... Het was een try-out voor mijn eerste avondvullende voorstelling die ik dan nu speel. En het was ook wel heel duidelijk van, oké, we zitten met een klein clubje. Het is een gekke, bijzondere avond. Dus in principe, als het publiek dat zelf ook doorheeft van het is een bijzondere setting en we zijn met weinig en dat is oké, dan is het anders, zeg maar. Dus het was in die zin niet ongemakkelijk.
Nee. Je kan inderdaad, als dat de sfeer is en iedereen voelt dat, dan kan je daar prima spelen.
Ja.
Maar het is, want dit is in de kelder. Daarom vroeg ik er ook specifiek naar, want de grote zaal, waar gewoon 120, 130 man in kan, hartstikke leuk zaaltje, met een breierdek van Hans Theeuwen, is boven daar opgenomen ooit.
Oh, grappig, is dat daar opgenomen?
In ieder geval, een van zijn shows, maakt niet uit. Maar toen ik er stond, stond boven mij in de grote zaal Boban Braspenning. Mm-hmm. Zijn eindapplaus kon je bij ons ook keihard horen. Die speelt ook piano, dat kon je bij ons ook horen. Die had er harde muziek af en toe in. Daar kon je bij ons ook prima horen.
Oh, ja. Ja.
Had jij iemand boven je ook of niet?
Nou, wij speelden tegelijkertijd met de try-out tour van Camaretta. Ik heb dan misschien het geluk gehad dat er niet zo hard geklapt werd. Of zo. Ik heb die verder niet zo gehoord. Nee,
okay,
dat viel
okay.
op zich mee. Ja. Ja. Nee, dat. Nee, ik denk dat vooral het publiek gewoon. Dat het publiek vooral aan het denken was van. Waarom kijken we heet het naar die piano waar we niks mee doen? Dat. dat was denk ik vooral het. Ja, en ik had dan ook nog een act, een beetje een fysieke act. Met een stoel die ik dan deed. En dan, ja, er was eigenlijk geen ruimte voor. En dan doe ik iets met een been omhoog en langs een stoel. En die dan laat ik dan weer op de grond zakken en zo. Dat is normaal, is dat al vrij raar. Maar nu zat ik dus zo tegen die piano aangeklemd. En nu ging dat, ik deed mijn stoel act. Mijn act met die stoel, met die benen en zo. En uiteindelijk ben ik maar halverwege een beetje zo teruggekrabbeld. Omdat ik dacht van ja, het lukt niet, laat maar of zo. En toen heb ik denk ik zelfs tegen het publiek gezegd. Het is een beetje een raar stukje, dit gaat er nog uit. Terwijl het ging er helemaal niet uit, maar ik dacht ja, het past gewoon niet.
Volgens mij is het zelfs je posterbeeld.
Het is zelfs mijn posterbeeld, ja, het ging er ook helemaal niet uit. Maar ik zat daar gewoon tegen die piano aangeklemd en ik dacht ja, ik moet toch verantwoorden wat er nu net is gebeurd. Dus ik dacht ja, ik zeg maar gewoon dat het eruit gaat en dat het raar is. Maar ja, het gaat er helemaal niet uit.
Nee. Het is denk ik een van de meest gebruikte zinnen bij try-outs. Dat mensen bij een grap die niet valt. Iets, oh, dit gaat eruit. Terwijl ja. je weet, nou, dit blijft er gewoon ja, nog even in hoor. Dit gaat er echt niet uit.
Ja. Nee, precies.
Oh,
ja.
En ik moet één ding wil ik wel ook zeggen over mijn try-outs die we hier hadden. Ik heb 2 avonden gedaan. En de tweede avond was hartstikke leuk geweest. En veel bekenden ook nog in de zaal. Dus ik zit boven nog gezellig na te babbelen. En mijn technicus die belt me op een gegeven moment. Zegt, waar ben jij? Want we moeten er nu uit. Want de volgende partij moet erin. Dus ik naar beneden. Wat? Het bleek dat ze het zaaltje vanaf 10 uur hadden verhuurd aan een studentenvereniging. Gewoon als feestlocatie.
Oh, wauw. En je speelde tot half 10?
We speelden om 8:30. Dus iemand had bedacht. Oh, maar dan kunnen we tot 10 uur wel.
Uur. Oh, wauw.
Wel, dus hij was nog aan het afbreken. Terwijl er al gewoon studenten binnenkwamen om daar te borrelen. Dus wij hebben uiteindelijk alle spullen nog door halfdronken studenten heen moeten tillen.
Oh, wauw. Nou, ik had laatst zoiets toen speelde ik ergens. En toen was, nou dat was dan niet die avond zelf. Maar toen had ik mijn voorstelling gespeeld. En toen begon de techniek van de theater. Die begon gelijk om te bouwen voor de bruiloft. Maar dat was niet die avond, maar dat was dan de ochtend erop zouden ze een bruiloft hebben. Dus mijn decor stond nog op het toneel.
Yeah.
En daar werd omheen al, daar werden al dingen opgehangen en dingen klaargezet voor de bruiloft. Dus dat was ook. En dan werd er ook gewoon tegen mijn techniek gezegd van kan je dat alvast een klein beetje aan de kant schuiven en zo. Want we moeten hier. Het was echt. Ze waren gewoon al aan het opbouwen voor het. Dat voelde zo onwerkelijk.
Ja.
Dat
was echt, en ik snap heel goed dat je denkt, oh, maar we doen s'avonds al een hoop. Maar dan bespreek je toch vooraf al met jouw technicus. Nee, als we klaar zijn, dan willen we snel door. Dus
ja, nee,
zullen we dan helpen dat we jullie spullen snel ingepakt hebben, zodat wij door.
Ja, precies. Ja.
Elke technicus zal zeggen, oké, prima, laten we even kijken hoe we dat.
Ja. Nee, het was een volledige verrassing. Dus het was echt. Ik weet niet precies hoe het eruit was, maar bij wijze van de witte slingertjes werden al ingehangen, terwijl mijn decor nog eronder stond en mijn technicus nog onze kabels aan het lostrekken was. Het was ook echt een beetje, nou het was in die zin een beetje, op zich is dat niet heel erg, maar het was een beetje grimmig in de zin van dat ik echt voelde van, oh ja, we zijn niet snel genoeg en we staan voor hen in de weg. Ik voelde echt zo'n beetje blikken van, nou jongens, kom op. Nou is het klaar. Terwijl, ja,
lekker welkom.
Ja, dus dat was wel bijzonder. Maar goed, dat heb ik maar 1 keer gehad hoor. Dat.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering. Want hoe is überhaupt jouw ervaring met vrijwilligers? Ik vraag dus omdat de meesten heel lief en welwillend zijn. En
ik wou net zeggen.
Te gek dat jullie het allemaal doen. Ja. Want zonder vrijwilligers zou er veel minder gebeuren. Maar je hebt natuurlijk ook de vrijwilligers die of juist weer veel te enthousiast zijn. En nog, kom mee eten. Terwijl jij denkt, ik wil gewoon even rustig voorbereiden.
Nou, ik heb wel het idee dat er bij zalen waar ze vrijwilligers hebben, dat ze dan in de regel 2 keer zoveel vrijwilligers hebben als nodig. Dat heb ik elke keer het idee. Dan hebben ze echt op zo'n avond hebben ze echt zo 8 vrijwilligers rondlopen. Dat ik denk, ja, dat met 4 ook gekund of zo. En dan misschien ook fijner voor hen, want dan hebben ze gewoon iets te doen of zo. Want nu is het... Nee, maar ik snap ook dat er voor hen frustratie is. Van ja, ze willen graag helpen. Maar ja, wij redden ons in principe. Dus ja, wat kan je anders doen dan toch maar blijven vragen van, heb je nog iets nodig? Ja, dus in de regel zetten ze misschien te veel in of zo. Ja, wat ik vooral van vrijwilligers, wat ik daarmee associeer, is dat ze nou, bij mij in elk geval heel vaak worden ingezet als zaalvulling. Dat is dan, als een zaal niet goed verkocht is, dan wordt er door het theater gezegd van, nou, we hebben ook nog wel een lijst met vrijwilligers, die zullen we ook nog even aanschrijven. En dan wordt er dus gewoon gemaild naar die vrijwilligers van, de voorstelling is niet goed verkocht, je kan met korting of gratis kan je de voorstelling bezoeken. En dan zit ik dus, en dan speel ik voor een zaal met 30 vrijwilligers en nou ja, 10 betalende gasten. Ja, het is, dat is, ja, dus ik zie het altijd.
Is dat anders spelen? Merk je dat?
Nou, dat niet per se, maar het voelt dan toch. Ja, ik vind het wel jammer of zo dat we echt mensen moeten gaan aanschrijven van, wil je alsjeblieft voor niks komen naar de voorstelling van Selma Visser? Anders is de zaal zo leeg. Het heeft iets verdrietigs of zo. Maar
daar zit iets neus in, ja.
Ja, nou, ik weet dat ik het op 1 plek speelde ik. Waar de zaal dus niet zo goed verkocht was. Dat was ook een van de eerste try-outs die ik speelde. En wat ik dus ook graag een beetje in de luwte wilde doen. Dus ik wilde ook niet zelf dat enorm gaan promoten. Ik wilde dat graag nog een beetje onder de pet houden. Maar toen, ja, er zaten echt, nou ja, misschien 11 man of zo. Toen hebben ze dus ook de lijst met vrijwilligers erbij gepakt. En toen hebben ze dus die vrijwilligers allemaal uitgenodigd. En toen kreeg ik te horen van, er zullen een stuk of, nou, wat was het? Best wel een hoop hoor. Theater zei tegen mij van, nou, ze hebben dan ook echt zo een stuk of 50 vrijwilligers hebben ze dan. Wat ik ook heel wonderlijk vind en knap, dat het zo'n enorme lijst. Maar dan hadden ze dus van die enorme lijst vrijwilligers, hadden ze 35 mensen bereid gevonden.
Als het dan echt moest.
Die zouden dan komen. Ja, die zouden dan naar mijn voorstelling komen. En toen weet ik dat ik daar ging spelen. En dat ik zo, nou ja, wat was het? Echt zo 5 minuten van tevoren of zo, kwam er iemand van het theater naar mij toe. En die zei van, ja, Selma, we missen echt nog iets van 12 vrijwilligers. Die zijn er nog niet. Zullen we anders toch maar beginnen? En toen kon ik echt wel door de grond zakken. Dat ik dacht van, en het er is al bijna niemand gekomen. Dan nodig je mensen gratis uit, zeg maar, om te komen kijken. En dan komen die ook nog eens niet op daar. Oh.
Maar dan moet je nog gaan spelen.
Ik moest nog gaan spelen, ja. Ja.
Is het niet echt een lekkere uitgangspositie om te denken, ik ga hier een try-out. Het is niet eens je show die af is. Het is ook een try-out waarbij je nog aan het voelen bent met wat werkt en wat moet. En waarschijnlijk aan het denken, oké, heb ik volgorde en weet ik alles.
Ja, precies, ja. Nou, ik dacht ook later, dacht ik van, je had het mij 5 minuten van tevoren ook niet hoeven vertellen. Je had gewoon de deur kunnen dichttrekken en denken van, ja, die zijn niet gekomen, laat maar. Ik laat daar gewoon lekker spelen. Ik bedoel, ik ga geen koppen tellen in het theater als ik op het toneel sta. Maar, dus dat was gelijk ook zo. Het voelde een beetje vernederend of zo. Dat ik dan dacht, oké, zelfs als mensen gratis een kaartje geven, dan is er nog een dikke kans dat ze niet komen.
Ja, als je het zo formuleert.
Ja.
En hoe ging die try-out uiteindelijk?
Superleuk. Ja. Okay, het was een hartstikke leuke avond. Ja.
Ja.
Ja. Ja,
dat blijft de pest, dat je het toch nooit van tevoren weet. Of dat je dan denkt, oh, maar ook al 12 die niet eens komen, dan wordt het toch een leuke avond.
Ja. Ja, gek genoeg heeft dat er dan dus niet altijd iets mee te maken. Hoeveel mensen in de zaal zitten, wat de aanloop daarvan is, waar het is of zo. Dat loopt niet per se in de pas. Nee.
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 En we hebben nu al een aantal keer over try-outs. Heb jij ook, want blijf me ook verbazen over wat sommige mensen na een show, en zeker bij try-outs, af en toe als goed bedoelde feedback kunnen geven. Of dat je denkt, waar, nou ja, net als zo 12 mensen zijn, dat je denkt, waarom vertel je me dit? Wat wil je dat ik hiermee doe?
Ja, dat heb ik natuurlijk vaak. Niet alleen per se bij try-outs, die krijg ik altijd wel. Dus dat,
ja,
ik blijf wel dingen, ja, feedback krijgen van mensen of zo.
En weet je, dingen die mensen hebben gezegd, dat jij denkt, hallo, je kan het ook tegen degene zeggen waarmee je bent gekomen, maar niet per se tegen mij.
Nou, ik moet zeggen, op zich, dat wil ik dan wel gelijk erbij op zeggen. Ik krijg in de regel hele lieve, leuke, enthousiaste reacties, dat wel. Maar het stomme is natuurlijk dat de gekke dingen, of de rare dingen, of de, ja, niet zo heel hartelijke dingen je bijblijven. Maar het is ook, het zijn ook, het is niet eens per se altijd feedback of zo. Ik krijg ook gewoon bijvoorbeeld, gewoon opmerkingen over hoe ik eruit zie en zo. Dat, ja, bijvoorbeeld, ik heb dan in de voorstelling, vertel ik dan dat ik niet lesbisch ben, wat altijd even schakel is voor mensen. door mijn korte haar. En dan was er, dan weet ik nog dat er in Friesland achteraf een man was die me echt zo bij de arm vastgreep. En die tegen mij zei, zijn vrouw zat ernaast, wat ik toch zelf belangrijk vind om erbij te zeggen. Die trok mij zo bij de arm en die zei tegen mij van, ja, maar je hebt wel echt iets potterigs, hè? En ja, ik had ook niet echt een reactie paraat of zo. Ja, dus het is niet, nee. Het is,
maar dit zijn precies de dingen dat je denkt, waarom, wat zou zo'n man er in vredesnaam mee willen bereiken? Omdat,
ja, wat moet je dan ook terug
zeggen? Het feit dat jij er zelf al grappen over maakt, ja, en erover mee speelt, betekent, je hebt een bepaald beeld of wat, ja, beeld wat mensen daarvan kunnen hebben, daar speel je mee, ja, je maakt die grap. Kunnen we allemaal verder?
Ja, precies. Dat is het idee. Dus ik hoef ook niet daarna een soort van, want het voelde ook als een soort tegenwerping van, je zegt dit nu wel.
Maar je bent het wel.
Maar je bent het wel. Dus ja, ja, nee, echt heel. Maar vooral, ja, dat is misschien dan toch omdat ik vrouw ben of zo. Maar veel gaat wel over hoe je eruit ziet. En over dat je vrouw bent. En over, nou, ik heb dus, wat ik net vertelde, ik heb dus één act waarbij ik dus op een stoel iets doe en dan zak ik langzaam van die stoel af en dan doe ik iets met een been die omhoog gaat. Daar komt het op neer. En ja, dan krijg ik ook echt wel berichtjes online van mensen, van mannen natuurlijk, die dan zeggen van, ja, je bent zo flexibel, je man zou wel heel, heel blij zijn met jou en zo.
Echt?
Ja, het is echt. En ja, ik antwoord daar niet op, maar ja, ik vind dat wel echt verrassend. Ik zou dat nooit tegen iemand zeggen.
Nee.
Want het is ook helemaal niet bedoeld als een seksuele act. Het is ook helemaal niet seksueel. Ik denk eerder het tegenovergestelde van seksueel. Zo speel ik hem tenminste altijd. Dus het is niet sexy of zo. Dus ik heb het idee dat ik er ook niks mee uitlok. Maar het is dan toch, ja, mensen willen er iets van
maar
zeggen.
Maar al zou het wel een seksuele act zijn,
ja, dan hoef ik ook
kan je
geen,
die comments nog steeds gewoon voor je houden.
Ja, ik hoef geen reactie over hoe die lenigheid zich ook in anderen zit. Ja, jong.
Blijf me hier altijd over verbazen dat. Ik ben een man, dat had je misschien al door. Maar ik heb dat helemaal, inderdaad, dat soort opmerkingen nooit. En ik blijf het zo bizar vinden dat dat nog altijd een ding is. En dat je als vrouw in cabaret of überhaupt in theater, dat nog altijd zo'n ding is. Ja, iets anders, want je zei net al, klein try-out podium. Volgens mij ben jij de afgelopen tijd ook wel meer dingen of af en toe voorbij gekomen bij gewoon echt meer stand-up open podia en open mics. Klopt dat?
Ja, ik ben wel. Ik ben misschien meer begonnen als iets meer ook. Nou, het cabaretteske met een liedje erbij en zo.
En een lampje.
Lampje erop, liedje zingen. Maar ondertussen ben ik ook wel meer gaan focussen op stand-up. En ik meer gaan stand-uppen, ook meer in de comedyclubs en zo. En ik heb wel het idee dat dat ook een heel... het vraagt het ook een soort scherpte of zo, een soort directheid. Dus dat vind ik een mooie aanvulling. En dan kan ik alsnog daarna tussendoor een liedje zingen, maar het helpt wel.
Ja, om, ja. Maar dat is wel, en daar vraag ik ernaar, het is wel een behoorlijk andere manier van spelen of andere stijl. Vraagt dat soms dan in een theaterzaal, zeker als het een mooie theaterzaal is, waar wel gewoon goed licht en goed geluid is. En dan in een club of een open mic in meer kroegachtige setting, dat is heel anders.
Ja, dus in meer de clubs of zo merk ik dat ik me echt... dat je ook veel meer voorbereid bent op dat mensen er doorheen gaan praten. Dat je iets moet met een interactie of zo, of je dat nou hebt gepland of niet. En dat je bent veel... Je zit toch, denk ik, dichter op de huid bij de mensen. En zij verwachten, denk ik, ook een iets directere lijn tussen jou en het publiek. Dus daardoor, daardoor ontwikkel je wel vaardigheden of handigheden om dan het publiek iets dichterbij te laten of zo. Wat uiteindelijk in het theater, als je dat dan in het theater doet, dan voelen mensen ook dat die lijn kleiner is.
Maar is dat wennen of moest je daar dingen op aanpassen? Of heb je avonden gehad waarop je echt hebt gemerkt, wacht even, dit is anders dan gisteravond in een mooie theaterzaal?
Wat ik in het theater heel fijn vind, is dat het licht ook enorm stuurt om de sfeer te creëren, zeg maar. Dus het licht in het theater zorgt er ook voor dat je in een bepaalde sfeer komt, een soort theatrale sfeer, waardoor je ook iets van de... Of dat is niet alleen het licht natuurlijk, maar dat waardoor iets van de druk ervan afgaat van het moet per se allemaal heel grappig zijn. Het moet überhaupt alleen maar in de tekst zitten of zo. Die druk gaat er een beetje vanaf. Dus je voelt als publiek denk ik ook meer van we zitten in een soort grotere lijn. We zitten in een soort groter verhaal. Het is een grotere ervaring dan alleen maar de lach. En dat heb je in een comedyclub niet. Dus je hebt gewoon precies de hele tijd datzelfde lampje op je. En je hebt helemaal niet echt andere theatrale middelen. Dus mensen denken, ja, zeg het maar. Doe maar. Ja, en dan kan je niet... dus je hebt gewoon... In dat opzicht is het kaler en confronterender. Je kan je niet verschuilen of schansen achter een lampje of een lied of een dingetje of zo.
Ja. Huh? Nee, dat klopt. Zo is. Nee, maar daarom ook precies dat ik er benieuwd naar was. Juist omdat je... veel meer begonnen bent in theaters en een mooie setting. Ja. En dan de switch maakt. Er zijn ook genoeg mensen die het andersom doen.
Zeker. En die, ook aan te raden, denk ik hoor.
En die ook dan moeten merken, wacht even. Maar ik moet ook echt wel nadenken over wat ik doe met licht. Of met waar ik sta op een podium. Ja. Of misschien wel iets met muziek doe.
Of in elk geval met vorm. Je hoeft natuurlijk niet per se muziek te zijn. Maar
Nee, maar inderdaad, qua vorm. Je kan niet alles meer alleen maar... de tekst af laten hangen of je moet hele goede tekst hebben om het 90 minuten lang vol te houden. Ja. Maar daarom was ik ook benieuwd naar, weet je, is dat in die zin misgegaan dat je dus opeens ervaart, dit is het als ik het helemaal uitkleed tot
ik denk,
de bare minimum met alleen een microfoon en een lamp.
Ik denk niet per se dat het... dat het daardoor een misging of zo. Of dat het in die zin... ik bedoel, het is wel natuurlijk confronterend... om zo die focus op de grappen te leggen en zo. En dat is heel fijn. Dat leert mij ook heel veel. Maar ik denk dat ik zelf de scheidslijn eigenlijk groter had gemaakt... tussen theater en comedyclub dan dat die in werkelijkheid is. Dus ik denk dat ik het zelf nog groter had gemaakt, dat verschil. En ik had zelf eigenlijk het idee van... Ik zing af en toe een liedje. Ik heb wel grappen, maar ik heb ook liedjes. Dus en ik had met die cabaretfestivals dat ik vaak in het theater gestaan. En eigenlijk niet echt in comedyclubs. Dus ik had gewoon het idee, ja, ik dat is niet een plek voor mij. Ik kan daar niet gaan spelen of zo. Want ik doe iets heel anders. Dus ik had voor mezelf dat verschil heel erg, ik denk, uitvergroot. En dat komt ook wel door wat mensen om je heen dan over je zeggen van ja, nee, maar jij bent meer van het cabaret dan van de comedy of de stand-up comedy. Dus dan ga je echt denken van oh ja, nee, dan kan ik inderdaad niet zomaar naar zo'n comedyclub gaan. Nee, nee, want ja, dat is echt iets anders of zo. Maar toen ging ik dat voor het eerst doen en toen ging ik daar staan en dan ging ik grappen vertellen. En toen kwam ik er, ik bedoel, los van het feit dat het dus kaler en confronterender is, kwam ik erachter van, oh ja, maar zo groot is het verschil nou ook weer niet. Ik kan hier ook de grappen vertellen die ik in het theater vertel.
Vond je het eng om dat een eerste keer te gaan doen?
Zeker, ja. Ja, maar ook door, niet alleen door het publiek, van of ze wel zouden lachen of ze wel leuk zouden vinden, maar ook gewoon die hele setting eromheen en de comedyclub en die andere comedians. Ik was ook gewoon ergens, als je de hele tijd hoort van, ja, maar jij doet toch ook liedjes? Dan krijg je zelf ook het idee van, oh ja, ik ben een heel ander mens. Ook ik doe heel iets. Ik ben een hele andere tak van sport. Ik weet niet. Dus ergens had ik dan het zo opgeblazen in mijn hoofd van, ja, ik kan daar niet zomaar heen of zo. Maar kan wel.
Ja. Ja. Nou ja, natuurlijk kan het.
Ja.
En wel, je noemde al cabaret festivals. Want we hebben het over Groningen gehad, maar je hebt ook nog AKF en cabaretten gedaan. Waren die dan wel strategischer? Of waren die ook heel erg vanuit het idee, oh, maar dit is toch leuk en dat gaan we doen en daar leer ik iets?
Nou, iets strategischer wel. Ik had ook bij het Groninger Student Cabaret heb ik het woord impresariaat geleerd.
Je moet het weer leren.
Ik wist niet wat. Ja. Ja. Maar dat is dus echt zo'n boekingsbureau dat je dan dat jou aan de theaters verkoopt. En dat is blijkbaar iets wat je wil.
Ja, nou ja, als je de theaters in wil, dan heb je een impresariaat nodig.
Ja, tenminste, veel mensen doen dat. Ja.
Dan is het heel lastig.
Ja, maar dat woord had ik dus ondertussen geleerd. En toen dacht ik van, oh ja, dan ga ik nog een ander festival doen inderdaad om me dan ook in de kijker te spelen voor impresariaten. En daar heb ik wel iets meer tijd voor genomen. En daar heb ik tussendoor ook wel iets meer gezocht van wat wil ik nu eigenlijk maken? En wat is de verhouding tussen grappen en liedjes en zo? En daar ben ik een beetje in gaan zoeken. En dus het was in die zin strategischer, maar tegelijkertijd heeft het alsnog voornamelijk uitgepakt als, zeker omdat ik die andere festivals niet heb gewonnen. Dus dan, ik stond wel in de finale. En dan mag je de finalistentour doen. Waar ik ontzettend veel aan heb gehad. En dan maak je gewoon ontzettend veel meters. En dan leer je jezelf kennen als speler, als maker. Leer je hoe je op het podium staat, hoe je er wil staan. Daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. Dus uiteindelijk was het ook weer niet zo strategisch.
Nee, maar gaf dat meer druk? Omdat je wel dan denkt, nou oké, maar dan kan ik misschien inderdaad een impresariaat daar de interesse van wekken. Je bent dan minder onbevangen dan met, oh, maar dit is leuk en dat gaan we doen.
Nou, ik weet wel dat ik dat was denk ik zo ergens na het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Of ergens tijdens die finalistentour daarvan, dat ik een keer tegen mijn moeder heb gezegd van, dat op het moment dat er hierna niks uit zou komen, dat ik alsnog ontzettend blij was met wat ik allemaal heb mogen doen en waar ik allemaal heb mogen spelen. Dat ik dat gewoon heel gaaf vond. Ik weet nog wel dat ik dat tegen haar zei en dat ik misschien soms bij mijn omgeving en dan misschien dan, zeker bij mensen als je moeder of zo, merk je dan van dat anderen misschien toch ook verwachtingen hebben die jij dan niet per se altijd hebt. Maar ik weet dat ik op dat moment echt dacht van, nou ja, als dit het is, was het ook echt ontzettend leuk. En dat meende ik ook echt.
Ah, oké.
Ja, dus ik vond het ook gewoon heel leuk om te spelen. En ik dacht, wauw, moet je zien wat voor plek ik allemaal ben geweest. Oh, ik ben in dat theater geweest. Leuk, hè? Dus ik was op dat moment, ik wilde wel graag. Nou ja, maar dus het is niet om het weg te cijferen van, ja, het hoefde voor mij ook niet. Ik wilde het wel graag. Maar ik had wel bedacht van, als het niet lukt, was dit ook super gaaf. Ja, ja.
Ja. Lijkt me heel bevrijdend als dat is het gevoel is waarmee je speelt. Anders dan dat je denkt, oh, maar dit moet lukken, want ik wil daarna nog verder naar dit of ik wil daarna.
Ja, maar het is dus allebei. Want ik wilde op zich wel. Ik had echt wel ambities. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, ik vind het ook, je hoort soms ook om je heen van. Dat zou jij ook voortdurend horen van mensen. Van ja, dat het ultieme doel dan Carré is. En ja, ik vind dat iets heel lastigs of zo. Of iets heel beklemmends. Om dan, als je dat voor jezelf als doel stelt. Ja, dat gaat gewoon niet elke cabaretier in Nederland lukken om daar te spelen. Dus dat is dan, als je dat de hele tijd voor ogen houdt. Ja, ik zou dat niet kunnen, zeg maar. Dus ik probeer niet Carré voor ogen te houden. Nee, zeker niet. Maar goed, ik wil niet. Ik heb wel ambities. En als Carré morgen belt van, nou ja, Selma, we willen ontzettend graag dat je komt. Ik bedoel, ik kom wel.
En we hebben heel veel vrijwilligers.
We krijgen de zaal echt wel half vol. We hebben echt een hele lijst met vrijwilligers. Ze zelf ook nog een beetje bijbetaald. Dan komen we een heel eind. Nee, dus het is wel dat ik het wil, maar het is, ik ga me niet blind staren op een heel hoog doel of zo. Dus ik ben gewoon blij met waar ik nu ben. En ik vind het ontzettend leuk dat ik de plekken speel waar ik mag spelen. Ja.
Ik heb inderdaad de vraag ook wel van, oh, maar wil je dan dit of wil je dan zus? En ik heb ook altijd juist gedacht, ik wil liever gewoon zo goed worden dat ik op zo'n plek kan spelen. Dat vind ik een leuker doel dan per se te koppelen aan, het moet Carré zijn of het moet die zaal zijn.
Ja.
Veel interessanter om te zeggen, ik wil gewoon iemand worden die dingen maakt die op dat soort plekken kunnen spelen.
Ja, precies. Ja.
Dat vind ik dan interessanter.
Ja.
En want dit zijn plekken waar je natuurlijk wel of niet ooit graag speelt. Of waar je een doel van kan maken. Zijn er plekken zonder per se namen te noemen waar je met nu van al die finalisten tours en je eigen tour avonden waar je aan terugdenkt, dat je denkt, oh mijn god, daar hoef ik niet per se heel snel terug, of die avond hoef ik niet her te beleven, zeg maar.
Natuurlijk. Ja, meerdere natuurlijk. Waar ik dan gelijk aan moet denken is een. Ik wil die niet met naam noemen. Maar het is ook niet echt een theater. Het was een restaurant. Ergens in het noorden van het land.
Dit begint al goed.
En het was ook niet, het was wel door mijn impresariaat geboekt, maar het was niet echt, het kwam er gewoon later bij, toch meer als een soort snabbel. En ja. Ze wilden wel daar de volledige voorstelling, maar het was, hij kwam er een beetje tussen. Ik was een soort gastoptreden voor een heel klein cabaretfestival.
Cabaretfestival in een restaurant. Oké.
Okay. Ja, dus ze wilden daar een nieuw cabaretfestival organiseren. Dat was nieuw. Dat is er vorig jaar bijgekomen. Toen hadden ze bedacht van wij gaan als stad gaan wij ook een cabaretfestival organiseren. Dat is leuk. En in principe dat lekker doen natuurlijk. Maar toen hadden ze dus bedacht, dan doen we een optreden in het plaatselijke restaurant. En restaurant klinkt dan heel groot. Het is, je moet meer. Ja. Ik had toch het even. Het was meer een soort cafeetje. Dat was het eigenlijk meer.
Okay.
En toen hadden ze mij dus gevraagd of ik in dat cafeetje mijn volledige voorstelling wilde spelen. En ik zit nu nog niet op het punt in mijn carrière waarop ik direct al dingen aan de kant schuif. Dus ik sta best wel open voor veel dingen. Maar nu sinds dat moment ook niet meer trouwens.
Nee, heel goed.
Maar toen zei ze van ja, je bent dan het gastoptreden van het cabaretfestivaletje.
Sorry, even tussendoor.
Ja.
Jouw voorstelling duurt, neem ik aan, gewoon
90 minuten.
Juist.
Ja.
Als gastoptreden.
Nou, dat was ook een beetje verwarrend, want ze hadden dan een heel weekend bedacht. Ja, vaak zijn gastoptreders bij cabaretfestivals zijn het dan gewoon tijdens dat festival, echt tijdens die dag.
Ja, want dan is het een half uurtje, terwijl de jury ook.
Ja, maar dit was heel anders qua opzet. Dus ze hadden dan een heel weekend en dan hadden ze volgens mij de vrijdag hadden ze dan de halve finale. De zaterdag deed ik in dat cafeetje het gastoptreden. En ik weet niet of ze het echt gastoptreden noemen, maar randprogrammering of zoiets. En dan de zondag was dan de finale van dat festivaletje. Ja. Zoiets hadden zij bedacht. Dus ik was dan de zaterdagactiviteit van het festival. En ik deed zelf niet mee met dat festivaletje. Nee. Dat zelf niet. En ik speelde daar en het was, ze hadden wel gezegd van het is een klein vloeroppervlak. Maar ja, ik dacht klein. Ik bedoel, ik zal er wel kunnen staan. Dus het gaat sowieso lukken. Ik kwam daar aan en het was echt... ik denk dat ik overdrijf als ik zeg dat het 2,5 vierkante meter was. Het is echt...
Dat is nog kleiner dan de kleine zaal van de Richel.
Het was nog kleiner dan de kleine zaal van de Richel, ja. En ik kwam daar aan en toen dacht ik gelijk van... ja, ik heb ook nog een muzikant. Waar zet ik die neer? Er was geen piano ook geregeld. En ik heb ook... Je stuurt dan naar een theater, stuur je altijd een technische lijst... met dingen die je wil. En dat zijn de lampen die je graag wil. Maar dat is ook van... ik wil graag een piano of ik wil graag... deze en deze kabels klaargelegd hebben. Want ik wil daar en daar inprikken voor dit en dit. Dus ik had aangegeven, ik wil een piano. Maar ik kwam daar ook aan, er was geen piano. En toen zei ik dat. En toen zei ze van, we wisten niet dat je dat wilde. Toen stond er daar ergens in dat cafeetje stond een soort... ik weet niet precies hoe dat... Het had wel toetsen, maar het was een soort grappig... orgeltje uit de jaren 70 of zo, een soort harmoniumachtig.
Zo'n elektrisch orgel.
Ja, zoiets. Ja, met twee van die verdiepingjes ook, toetsen. Ja, dat heeft een naam, maar ik weet niet wat dat is.
Ja, een elektronisch orgel. Je ziet ze vaak bij de kringloop staan.
Nou, dat was het. Dat was het. Dus toen zeiden ze van, ja, we hebben wel dit. En ik heb toen maar gezegd van, dan doen we dat wel. Die bleek later ook helemaal niet te werken. Dus daar hebben we toch niet op gespeeld. En het blokkeerde wel nog ons speelvlak. Dat was jammer. En toen dat cafeetje, dat stroomde vol. En ik was ondertussen aan het opbouwen. Dus ik was maar wat dingen aan het neerzetten en zo. En ik speelde ook echt voor een raam. Voor het raam van dat cafeetje stond ik. En toen zei ik ook tegen de organisatie van... ja, het is wel fijn ook voor de concentratie... dat er achter mij iets van een doekje hangt of zo. Zodat je niet de hele tijd naar de straat kijkt. Toen hadden ze niet, iets van een doekje of zo. Maar het leuke van dat cafeetje was... of nou, leuk. was niks leuk. Maar ze verkochten daar ook een soort vintage jurken. Dus het was een soort café / vintage jurk winkel.
Vandaar het elektronische orgel, vandaar wat je vaak vindt in de tweedehandzaak.
Nou, het was een beetje zo'n soort plekje inderdaad. Ja, dus ze hadden wat vintage jurkjes. Misschien hadden ze ook nog wat andere vintage spulletjes. Maar mijn oog viel op die jurkjes. Dus ik zei, ja, als jullie niet iets van een doek hadden... ik wilde wel heel graag het doek. Maar als het er echt niet was... ik zei, dan moeten we iets anders ervoor hangen. En toen, ik geloof dat die vrouw van het cafeetje... zelf ook naar die jurkjes liep. Van, dan hangen we wat jurkjes op... Dus die heeft toen de vintage jurken heeft ze zo voor het raam gehangen. En ik wilde ze dan ook nog een beetje zo gepropt... dat je echt nergens zeg maar een kier van licht of buitenwereld zag. Maar zij wilde natuurlijk haar jurken ook een beetje nog leuk uitstallen. Dus uiteindelijk werd het ook gewoon... dus uiteindelijk werden die jurkjes daar een beetje mooi voor de sier opgehangen. En speelde ik daar dus voor... En toen waren er ook nog technici aanwezig. Die zaten ook op mijn speelvlak.
Er
was ook een soort bankje. Dat was niet deel van die 2,5 vierkante meter. Die 2,5 vierkante meter was wel echt helemaal voor mij. Maar in een hoekje van het cafeetje zaten twee mannen. En dat waren dan de twee mannen en de technici. En die zaten dus eigenlijk voor het beeld samen met mij op dat podium. Want zij zaten... mensen in dat cafeetje, die keken zo richting de straat, zeg maar. Richting de jurkjes. En zij zaten dan zo in een hoekje van mijn podium. Zaten zij op een bankje. Ook vrijwel best wel onderuit gezakt de hele avond. En zij deden dan het geluid. Het stomme was, wij hadden dus in de eerste plaats al geen piano. Dus daar hoeft hij ook niks voor te doen. Dan speelde mijn muzikant, die speelde accordeon en gitaar die avond. Maar die gitaar, die hebben ze gewoon... die was gewoon niet versterkt. Dus de hele avond... of de accordeon ook niet, maar dat is best wel een...
Die maakt wel geluid.
Die komt wel in zo'n cafeetje eroverheen. Dus dat was geen probleem. Maar die gitaar, die stond gewoon niet aan. Die stond gewoon niet aan. Dus er zaten twee mannen daar op de bank op het speelvlak. En het enige wat zij hadden hoeven doen was die gitaar aanzetten. En hij stond niet aan. Dus later hoorde ik ook van mijn muzikant dat ik dat lied wat hij dan op gitaar speelt... dat ik dat ook in een andere toonsoort heb gezongen... dan dat hij speelde. Maar hij zei ook daarachteraan... dat was niet zo erg, want volgens mij hoorde het publiek mij ook niet, zei hij. Dus dat
Want was jij wel versterkt?
Ik was wel versterkt, ja. Dat hadden die mannen dan toch maar weer goed gedaan.
Als je twee man techniek die al een technische lijst niet eens lezen.
Ja.
Want normaal, dan zou je dat krijgen. Dan kan het nog gebeuren dat ze zeggen, goh, je vraagt om een piano, maar die hebben we niet.
Ja, dat kan. Dat
Hoe lossen
kan.
We dit op?
Ja, precies. Prima. Ja. Ja. En dan had ik het ook kunnen oplossen, hoor. Dat is.
En even nog los van dit lied. Hoe ging de hele show? Want hoeveel mensen zaten er in dit café?
Nou, er was flink wat op afgekomen. Dat was, het was dus echt maar een klein cafeetje. En er zat iets van 50 man.
Oké. Okay.
En het was dus echt heel erg vol. Maar het was zelfs een beetje te vol. Dat probleem heb ik op andere plekken minder vaak. Nee, maar het was nee. Maar het was zo vol dat mijn speelvlak ook dreigde te worden verkleind de hele tijd. Dus ik was ook een beetje, ik stond daar ook tijdens de opbouw, stond ik daar ook een beetje op die 2,5 meter. Een beetje zo dat, nou, toch een beetje dat speelvlak te bewaken van dit is dan mijn plek of zo. Ik had zelfs één tafel, had ik nog wat naar achter verplaatst, omdat ik dacht, ja, ik. Anders zitten ze echt gewoon met hun benen, met hun knieën, komen ze gewoon bijna tegen mijn muzikant. Dus ik had het allemaal al een klein beetje zitten duwen. En toen weet ik nog dat het was iets van, ik denk een kwartier voor aanvang of zo, dat die uitbater van het cafeetje, die vrouw met die tweedehands jurkjes, dat hij ook tegen mij zei van, ik ga nog eventjes twee stoelen hier neerzetten. En dan wees ze zo vlak voor, zeg maar, echt wel ruim op mijn speelvlak. En toen heb ik gezegd, nee, dat kan niet.
Ja, heel goed.
Maar dat was eigenlijk de enige grens die ik die avond heb aangegeven. Ja, en ik was ook, ik was aan het, het opbouwen. Dus toch een beetje mijn spulletjes, een soort van uitgeklede versie van het decor had ik bedacht mee te nemen. Uiteindelijk heb ik maar één ding neergezet, omdat het gewoon zo piepklein was. Maar ik was dus dat een beetje aan het uitstallen. En boven was een kleedkamertje voor ons. Je kon met een soort wenteltrapje naar een soort bovenverdiepingje van het café. Maar omdat alles zo binnenstroomde, iedereen stroomde binnen. Na een tijdje, ik kon niet meer naar boven. Dus ik denk zo 3 kwartier voordat we gingen beginnen, stond ik al beneden. En ik had in principe al mijn spulletjes en mijn zender en zo had ik al. En ik was het aan het aansluiten. En het werd zo vol. En iedereen zat zo hutje-mutje tegen elkaar aan. En iedereen was dan ook al van tevoren aan het eten trouwens. Ze gingen daar eten en daarna naar de voorstelling kijken. Dus ik kon niet meer terug. Dus ben ik daar maar gewoon op dat podium gebleven. Nee. Totdat ik ging spelen. Ja, maar ik vond het ook wel belangrijk om dus dat speelvlak een beetje
te bewaken.
Ja. Dus ik vond het ook, ik voelde ook van, ik moet hier blijven. Ik ga niet meer terug naar de kleedkamer, want dan zetten ze nog meer stoelen neer.
Ja, maar ook hier, net als die dat je van tevoren nog, hey, we wachten nog op 12 vrijwilligers. Dat is niet waar je van tevoren mee bezig wil zijn als je daarna 90 minuten lang een mooie voorstelling wil spelen.
Nee, dus ik had ook geen moment meer om me terug te trekken of even tot mezelf te komen. Nee. En dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik had dus wel daar een soort kleedkamer. Dus die wenteltrap daar omhoog in dat cafeetje. Maar zij hadden gewoon tegen mij gezegd, ja, boven die trap op, dat is een kleedkamer, kan je even omkleden en dan kan je spulletjes neerleggen. Dus daar was ik heen gegaan. Maar daar zat ook nog een deur. Het was een soort klein woonkamertje was het. En ik zag daar ook nog een deur zitten. Dus ik wilde ergens een beetje opfrissen of zo. Ik zocht een kraantje. Mm. Dus ik deed daar die deur open. En toen zag ik dat daar ook nog een keukentje was. Dus ik was daar gewoon bezig met wat water pakken en zo. En toen kwam daar opeens een man gewoon dat keukentje binnen. En toen was ik ook best opgeschrikt. Dus ik zei van, oh sorry, dit is mijn kleedkamer. Ik ga hier hier zo meteen spelen. Bleek dus dat deel van de kleedkamer verhuurd was als Airbnb. Dat was helemaal geen deel meer van mijn kleedkamer. Nee, ik had alleen dat voorkamertje en daarachter waar die deur zat. Dat was een kamer die werd als een soort mini-appartementje dat werd verhuurd als Airbnb. Dus die man die had daar gewoon een kamer gehuurd. Dus ik zat gewoon in zijn studiootje, zat ik water te pakken en ik was half omgekleed. Maar goed, ik voelde me er helemaal op mijn gemak. Ja. En ik dacht, ja, hij loopt hier binnen en hij durft, weet je. Maar ondertussen,
hij dacht ook, wat doet dit hier?
Ja, het was zijn Airbnb. En dat op zich, ja, mijn kleedkamer was dus gewoon een Airbnb. Maar dat was op zich nog niet zo heel erg. Want ik had die deur niet open hoeven doen. Maar wat ik vooral storend vond, was dat die vrouw van dat cafeetje met haar tweedehands jurkjes, dat hij niet had gezegd. Boven is ook nog een Airbnb. Ja. Alleen dat eerste voorkamertje is voor jou niet een deur open. Ik zou zelf vertellen van, we hebben dat verhuurd.
Sterker nog, de meeste theaters, en ik vind het vaak een beetje overbodig, want dan zeggen ze, ik zal even met je meelopen naar de kleedkamer. En dan zeggen ze, nou, hier is de kleedkamer, hier is de deur, hier is de lichtknop. Dat je denkt, ja, dit lukt me nog wel.
Ja.
In zo'n geval dat je denkt, loop even mee. Dat je kan zeggen, nou, hier, deze ruimte kan je gebruiken. Je zet een deur, goed om te weten, dat is verhuurd.
Ja, had ik echt willen weten.
Had best handig geweest.
Ja, die man van die dus daar dat appartement huurde, die was gewoon super aardig. Hè? Dus ik mocht gewoon mijn water daar pakken en hij was gewoon heel vriendelijk tegen me. Dus hij was ook, hij was niet het probleem, maar ik had het inderdaad gewoon graag willen weten. Gewoon, want ja, voor hetzelfde geld was ik. Ik dacht dat ik daar alleen was. Ik had er ook zo in mijn BH kunnen binnenwandelen dat vond ik. Dat vond ik wel een beetje vreemd dat ze dat van tevoren niet hadden gezegd.
Nee.
En er woont een man in je kleedkamer, pas op.
je hebt de show gedaan. Dan kan je ook niet door die 50 man weer makkelijk af, denk ik. En naar je kleedkamer /Airbnb.
Nee, dus ik moest echt wel een beetje wachten tot het uitgedruppeld werd. Dus ik stond dan gewoon op het speelvlak te wachten tot iedereen een beetje zo langzaamaan vertrok. En dan kon ik mijn spulletjes pakken. En uiteindelijk was die wenteltrap ook weer vrij. Kon ik weer naar boven, daar mijn spullen pakken. Ja, dus nee, het was. Ik kon niet zomaar. Dus het was ook aan het einde van de voorstelling normaal. Als je een voorstelling hebt gespeeld en je buigt en mensen klappen, dan ga je af. Dan loop je van het podium af. Dat was nu dus ook niet aan de hand. Dus mensen klapten. En ik zat daar gewoon gevangen op die 2,5 vierkante meter natuurlijk. Ik kon helemaal niet weg. Dus ik heb maar gewoon een heel klein stapje achteruit gedaan. En ben een beetje daar gaan rommelen om hen het gevoel te geven van, ik ben er niet. Het is nu klaar.
Maar ik vind dat soort situaties altijd zo dit heb je namelijk ook vaak bij huiskameroptredens en zo. Dat je klaar bent en zo, nou,
tada.
Dit was het. Ja, top. Goed verhaal. Ja. Dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!